Gemeente, Jesaja 53 is een van de meest besproken hoofdstukken in de hele Bijbel. Zowel door de Joden als door de christenen. Professor Edelkoort, portret van hem hangt in de consistoriekamer. Die zegt, Jesaja 53, daar bereikt de Christusverwachting haar hoogtepunt. En vanaf deze bergtop kijken we in het land der belofte van het nieuwe verbond. Mooi gezegd. Vanmorgen wil ik met u gaan nadenken over vers 10. Het lijdensevangelie naar de beschrijving van Jesaja. In vers 10 gaat het over het lijden van de Heere Jezus. Ik zie in vers 10 trouwens de Vader, de Zoon en de Heilige Geest daarbij betrokken. Op grond van zijn lijden is er heil, maar de grondslag, de oorzaak en de vrucht van dat heil worden hier aangeduid. De oorzaak van het heil, vers 10, het behaagde de Heer, het welbehagen van de Vader. De grondslag van het heil, dat is, hij heeft zijn ziel, Jezus heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En de vrucht van het heil, dat is, hij zal zaad zien. Nou, en dat gaan we betrekken op het heilige avondmaal. Ik zet boven de preek, mijn lichaam gebroken en mijn bloed vergoten. En dan gaan we letten op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in deze tekst. Ten eerste de Vader verbrijzeld. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Ten tweede de Zoon offert zichzelf. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. En ten derde, de Geest, de Heilige Geest, zorgt voor zaad. Zo zal hij zaad zien. Ik zet dus boven de preek, mijn lichaam gebroken en mijn bloed vergoten. We letten ten eerste op de Vader die verbrijzelt. Ten tweede, de Zoon die zichzelf offert. En ten derde, de Geest die zorgt voor zaad. Laten we beginnen bij vers 10a. Doch. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. De eerste gedachte. Doch. Ondanks betekent dat. Ondanks dat er staat in vers 9, één vers ervoor, dat er in die knecht, in de Heere, de Messias geen onrecht was en geen bedrog in zijn mond. Ondanks dat de Messias geen onrecht deed. Ondanks dat de Messias geen bedrog in zijn mond was. Geen bedrieglijk sprak. Ondanks dat de Heere Jezus altijd deed wat de Vader wel behagelijk was. Ondanks dat de Vader had gezegd van zijn Zoon toen hij gedoopt werd. Deze is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Ondanks dat behaagde het toch de Vader om zijn eigen Zoon te verbrijzelen. Wat is dat een schokkende uitspraak. Hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe kan een vader nu wel behagen hebben om zijn eigen kind te vermorzelen? Dan moet je toch wel een hele wrede sadist zijn, als je daar behagen in hebt. Dan moet je toch wel bijzonder ontaard zijn als vader. Of wordt dat niet bedoeld? Nee, ik denk niet dat dat bedoeld wordt, dat de Vader welbehagen heeft in het slaan van zijn Zoon. Geen wreed behagen, nee, dat wordt niet bedoeld. Gemeente, een raadsel deze tekst, huiveringwekkende woorden. Aan de ene kant lees ik in het Oude Testament dat God de Vader zegt zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust, ik heb geen plezier, ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen. Maar veel is daarin dat die goddeloze zich bekeert en heil en leven van me zal ontvangen. En toch staat er in het Oude Testament één keer in een bijzonder geval dat God wel behagen heeft in de dood van één iemand. En dat is nou uitgerekend hier. In de dood van zijn knecht. Ik vind dat schokkend. Als God nou geen welbehagen heeft in de dood van de goddelozen. Hoe kan hij dan wel een welbehagen hebben in de dood van die ene rechtvaardige? Zijn zoon. daar een antwoord op te geven? Nou gemeente, als je nou goed kijkt in vers 10, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En datzelfde woord kom je in vers 10 ook aan het eind tegen. En het welbehagen, hetzelfde woord, van de Heere zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Dat heeft dus met elkaar te maken. God had behagen in de dood van zijn zoon, opdat het welbehagen van de Heere door de hand van de Heere Jezus gelukkiglijk zou voortgaan. De vader vindt het in zichzelf niet aangenaam om zijn zoon te kastijden, te slaan, te verbrijzelen. Dat heeft evenveel pijn gekost voor het vaderhart, dan dat het pijn kostte voor het hart van de Heere Jezus. Het is wat geweest voor de God de Vader om zijn eigen zoon zo te zien lijden, zijn enige kind. Maar de Vader die had wel oog op de vrucht van dat lijden. Daar gaat het om, daar gaat dat welbehagen over. Toen, mag ik het zo zeggen, toen God zijn kind sloeg, toen zag de Vader als het ware die grote scharen die niemand tellen kan, die miljoenen zondaars al voor zich, gewassen in het bloed van zijn kind. Gevuld met de geest, juichend hem ter eer, met het oog daarop. Wat krijgt dan de engelenzang in de kerstnacht een diepte, gemeente? In de mensen een welbehagen. God heeft in mensen een welbehagen. En daarom heeft hij een behagen in het slaan van zijn zoon, om die zondaars nu te kunnen zalig maken. Verbrijzelen staat er ook zo'n woord. Behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Maar dat was geen doel op zich, nogmaals. Door die lange, diepe, donkere weg heen zou er iets wonderbaarlijks tot stand worden gebracht. Namelijk een miljoenen scharen van gelovigen straks rondom de troon. Zijn dood diende een goed doel, een heerlijk doel, een groot doel. Die goede God, diepe gedachte, die goede God, die stond het kwade toe, de verbrijzeling van zijn kind, om een beter doel te bereiken, namelijk een grote schare gezaligden. Waar de Heer hem te verbrijzelen, kinderen, wat denk je dan nou met dat woordje verbrijzelen? Met een woord? Dan denk ik aan een grote hamer. Die valt op een steen en dan 1000 stukjes splintert het kapot. Dat woordje verbrijzelen kom ik ook in Job tegen. Als de motten worden verbrijzeld. Als hij zijn hart slaat met een vliegenmepper. Dan zie je zo'n vlieg, zo'n mug helemaal kapot, verpletterd. Ik denk aan een verkeersongeluk. Je leest het wel eens in de krant. Een voet of een hand of een been verbrijzeld. Nou, de beste dokter, die kan dat niet meer helemaal goed maken. Verbrijzelen. Ik moet denken aan een Bijbels beeld van het manna in het Oude Testament. Het manna dat de Israëlieten in de woestijn moesten rapen. En dan moesten ze dat korreltjes, wit, zaad. En dan moesten ze dat stampen in een vijzel, in een kommetje. En zo verbrijzeld was het etenbaar. Dan moet ik denken aan de Heer Jezus, het brood. De tafel. Vele graankorrels waaruit één meel gemalen, één brood gebakken wordt. Jezus als het tarwegraan vermalen. De onderste steen Gods recht en de bovenste molensteen Gods wet vermalen, verbrijzeld. En zo wordt het eetbaar vanmorgen. Zoals een druif, beziën samengepest zijnde. Druiven die worden geplet in de wijnpestbak. En zo komt er drank tevoorschijn. In de beker der dankzegging. Verbrijzeld. Ik moet denken aan nog een ander oud-testamentisch beeld. Niet alleen het manna. Maar er staat ook van de specerijen voor die kostelijke, allerheiligste wierook in de tabernakel. En die specerijen die moesten worden verbrijzeld. Geplet. En hoe meer ze nou fijn werden gemalen, verbrijzeld, fijn gestampt, hoe heerlijker en hoe liefelijker de reuk nou was. Als je dat nou eens betrekt op de Heer Jezus. Hij werd verbrijzeld, maar wat een aangename, zoete geur gaat er van zijn offer uit. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, om zondaars te redden. Liever zondaars dan mijn eigen zoon, kunt u dat begrijpen? Wanneer heeft God de Vader dat dan gedaan? Nou, ik denk vooral dat laatste van zijn lijdensweg. Dan denk ik aan Golgotha, in die diepte van de Godverlatenheid, toen het gericht ten volle op de Heere Jezus terechtkwam. Toen het volle gewicht van de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Toen dat de Heere Jezus verbrijzelde, dat gewicht. Dat gewicht van de toorn van God onder welke wij eeuwig hadden moeten wegzinken, zegt de avondmaalformulier. Dat volle gewicht kwam op hem en het plette hem. Die toorn van God die zo ontzaglijk was, zegt het avondmaalformulier, zo groot, eer dat hij die ongestraft liet laten, gestraft heeft in de bittere dood van zijn zoon. Waarom? Waarom was dat nou nodig? Er staat in vers 5, en dat mag ons wel zeer verootmoedigen, hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Daarom, om onze ongerechtigheden. Wie wordt er verbrijzeld? Mijn knecht de rechtvaardige, de Heere Jezus. Door wie wordt hij verbrijzeld? Niet door mensenhanden. Hier gaat het niet om het lijden van de kant van mensen. Hier gaat het zelfs niet om het lijden dat er op de Heere Jezus kwam van de kant van de Satan, die zijn verzenen zou vermozzelen. Genesis 3 vers 15. Maar hier gaat het echt over die drie uren van duisternis, waar de God de Vader zelf zijn zoon verbrijzelt. En wat zit daarachter? Weet je wat erachter zit, gemeente? Daar zit maar één iets achter. Dat is Gods onbegrijpelijke zondaarsliefde. O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand. Die zondaars weer een weg ontsloot, dat was de manier. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. In dat woordje verbrijzelen zit Gods recht. En in dat woordje hem, en niet wij, niet ons, daar zit wel Gods liefde in. Het behaagde de Heer om hem en niet wij die het verdiend hadden te verbrijzelen. Daar zit Gods liefde achter. Kinderen, jullie zijn hier vanmorgen. Fijn dat jullie er ook weer zijn. Lange dienst. Veel te zien, veel te horen. Ik heb voor jullie een voorbeeld om te onthouden. Ik heb het ooit eens ergens gelezen. Een kalenderblaadje of zo. Wat een pijn, en daar gaat het nou vanmorgen om, kinderen. Dat wil ik jullie duidelijk maken. Wat een pijn ook God de Vader heeft gehad toen zijn zoon stierf van het kruis. Toen hij hem moest overgeven, moest opofferen. Liever hij dan wij. Ik heb een voorbeeld gevonden. Het schijnt echt gebeurd te zijn. 1927 in Amerika. Was een brugwachter. En die brugwachter die moest een zeer zwaar offer gaan brengen. Hij had maar één kind, daar hield hij natuurlijk ontzettend veel van. En die brugwachter die moest zorgen dat de spoorbrug over de Mississippi, de rivier, tijdig, dat die brug tijdig moest hij laten zakken als de trein eraan kwam. Nou, hij zat op zijn post in het spoorhuisje. En ja, daar komt de trein. Hij hoort al uit de verte die fluittoon van de trein die eraan komt. Ja hoor, daar komt de trein. Nou, gauw begon die brugwachter aan de hefboom te trekken om die brug te laten zakken. En tegelijkertijd met dat hij dat doet, kijkt hij uit het raam. En daar ziet hij ineens tot zijn grote schrik zijn zoontje in. Dat zware raderwerk van de brug spelen. Hij was daar ingekropen. Ja. Als hij nou die hefboom verder zou overhalen, dan zou zijn geliefd kind door die raderen verpletterd, vermozzeld worden. Wat moest hij doen? En hij had maar enkele seconden om te beslissen. En hij besefte op dat moment dat er misschien wel honderden mensen in die trein zitten en zouden omkomen, al zou hij de brug niet laten zakken. Ja, dat zijn allemaal vreemde mensen. Ja, maar er zitten ook kinderen bij. Wat een vreselijk dilemma. En toen bracht die brugwachter een verschrikkelijk offer. Hij kon niet anders. Hij haalde diep adem. En hij trok aan de hefboom. En zijn hart schreeuwde het intussen uit van intense pijn. Nadat hij zijn zoon had verbrijzeld, sloeg hij vol wanhoop, kan je dat voorstellen, tegen de ramen van zijn spoorhuisje. En hij schreeuwde het uit van bittere ellende. Terwijl de trein de brug passeerde. En de passagiers die zwaaiden naar hem. Zonder te vermoeden. Wat voor een enorm offer die vader zojuist voor hen had gebracht. Om ze te laten leven. Hoeveel het die man, die vader, gekost heeft om nou die honderden in de trein te redden. Nou gemeente, daar moest ik aan denken. Kinderen, daar moest ik aan denken. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Weet je wat voor pijn dat gekost heeft in het vaderhart van God? Besef je daar wat van? Als je naar de tafel gaat. Toen de vader vanuit de hemel neerzag op de kruisheuvel. Op hetzelfde moment dat de last van Gods toorn de zoon verpletterde. Op datzelfde moment dat de vader hem nog steeds lief. En dat niet om onschuldige mensen, zelfs niet om vreemden te redden, maar om vijanden van God te redden, van de ondergang. Nou, dat offer, dat hoort u met uw oren vanmorgen in de preek. En dat ziet u met uw ogen aan de tafel. Die onpeilbare liefde door verloren mensen. Die liefde van God. God kan niet stoppen om mij lief te hebben. Die liefde van God die zo allesomvattend, onvoorwaardelijk, eeuwigdurend, overstelpend is. Daar krijg je het warm van binnen. Soms stok je keel en tranen prikken in je ogen. Johannes zegt, zie. Hoe grote liefde, met ogen vol verbazing, zie hoe grote liefde de Vader voor ons heeft. Johannes zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo ziet die liefde van God eruit, die is gekleurd door het rode bloed. We zijn zo. Dat is onmenselijk, dominee. Nee, dat is bovenmenselijk. Dat is goddelijk. Nou, tweede gedachte. De zoon offert zichzelf. Er staat het behaagde de Heer hem te verbrijzen. Hij heeft hem ziek gemaakt, krank gemaakt. Ik denk dat woord, hij heeft hem ziek gemaakt, dat dat ook wijst op uiteindelijk het totale van het lijden. Hè. Hij heeft hem ziek gemaakt door het gif van de zonde. Wat op dat moment in zijn lichaam kwam. Door de angel van de zonde die op dat moment met die speerstoot, dat die angel van de zonde in zijn lichaam geprikt werd. En dat gif van de, hij die geen zonde gekend of gedaan had, werd voor ons tot zonde gemaakt. En dat dodelijke gif van de zonde, dat maakte hem ziek. Dat maakte hem doodziek. Daar zou hij aan sterven. Dat had een dodelijke uitwerking op hem. Tweede gedachte. Dan staat er, de zoon offert zichzelf. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Schuldoffer. Wat heeft Jesaja veel mogen zien. 700 jaar voor de geboorte en het lijden sterven van de Heer Jezus. Die Messias die komen zal, die zal zijn ziel tot een schuldoffer stellen. Het term schuldoffer komt uit het Oude Testament, uit het boek Leviticus. Er werden verschillende offers gebracht in de tabernakel en later in de tempel. Schuldoffer heeft te maken met de offerdienst en de offerdieren die op het altaar werden gebracht en geslacht. De reine, levende dieren die werden gedood, geslacht, geofferd. En dat bloed van dat dode, reine, onschuldige dier, dat was betalend bloed. Een schuldoffer. En dat moet u goed bedenken, gemeente. In Leviticus lees ik dat een schuldoffer gebracht werd als er schade was aangericht. Schade aan de heilige dingen, aan God, maar ook schade aan de naaste. En als je dan een ander had benadeeld, je had God benadeeld, of je had je naaste benadeeld, schade aangericht, toegebracht, dan moest je A, een ram offeren, en B, je moest de schade vergoeden, compenseren, wiedergutmachung, je moest het goed maken. Je moest de schade vergoeden en bovendien moest je nog eens 20% extra als compensatie geven. Dus stel je voor, je had van iemand 100 euro gestolen. Had je hem dus benadeeld, schade berokkend. Nou, en dan moest je dus naar de tempel, naar het tabernakel gaan. En dan moest je een ram offeren en je moest die benadeelde, moest je dus 100 euro teruggeven plus een vijfde extra, 20% extra. Dus je moest totaal 120 euro teruggeven. En dan staat er dat de Heer Jezus zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Men offerde dus altijd iets, soms veel. Maar Jezus offerde zijn ziel alles, helemaal, totaal. Om de schade die wij aan Gods eer en Gods recht hadden gedaan, om die weer goed te maken, te compenseren, die schuld te betalen. En zelfs meer dan dat. Dat vind ik zo bijzonder in het Nieuwe Testament. De Heere Jezus heeft meer dan goed gemaakt van wat Adam heeft kapot gemaakt. De Heere Jezus is meer dan Adam. 20% extra. Er zit iets extra's in het offer van Jezus. U moet goed, ik zou dat nog een keer over willen hebben met u. U moet goed bedenken, genade herstelt niet alleen. Genade repareert niet alleen wat kapot gegaan is. Maar genade verheft, genade verrijkt, genade verheerlijkt. Dat is veel meer. Adam in het paradijs, dat was mooi en goed en volmaakt en schoon. Maar Christus aan het kruis. Christus opgestaan, dat is veel meer dan Adam ooit heeft bezeten. Het is meer. Het verrijkt. De staat der genade, om het deftig te zeggen, is meer dan de staat der rechtheid. Kijk, wij denken wel eens van, de Adam is gevallen, de zonde. En de Heer Jezus is gekomen om dat weer goed te maken, om dat te repareren. Paradise lost, het paradijs is verloren. En dan door de Heer Jezus wordt het paradise regained. Het gaat weer terug. Nee, dat is niet waar. Het is geen cirkel. Het is geen cirkel. Het begon hier en met een hele grote boog eindigt het dan weer in het herstelde paradijs. Het is geen cirkel, het is een spiraal. Het is steeds groter, hoger, heerlijker. Dat is ook wel te begrijpen natuurlijk. Stel je nou voor dat de Heer Jezus alleen maar gekomen was om te repareren wat Adam heeft kapot gemaakt. Dan zou het maar een armetierend verhaal zijn. Het hele evangelie. Want een mens dan in een paar seconden door te eten van die vrucht, wat een mens dan in een paar seconden kapot heeft gemaakt, die schone schepping, daar heeft God dan 6000 jaar voor nodig om het weer helemaal te repareren. Het evangelie is veel heerlijker. Veel heerlijker. Wat Adam had was mooi, maar wat Christus geeft, dat is 100% plus die 20 extra. Veel meer, veel groter. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Niet mijn offers. Brandoffers, nog offers voor de schuld. Geen rammetjes, maar het lam Gods. Die zal de schuld betalen. Wegnemen. Uit Gods boek wissen. Niet mijn offers. Niet het offer dat ik breng. Gemeente, met het avondmaal ook, hè. Het antwoord, het goede antwoord op zijn schuldoffer is dat ik mijn leven stel als een dankoffer voor hem. Derde gedachte, ga ik me eindigen. Dat is de geest die zal hem zaad laten zien. Er staat in vers 10. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En hij zal ook nog eens een keer de dagen verlengen. En ook nog eens een keer het welbehagen des Heren, die zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Vanaf dit moment, vers 10b en vers 11 en vers 12 van Jesaja 53, daar zien we een omslag. Daar zien we dat nu niet langer meer een klaaglied wordt aangeheven, maar hier verandert het in een loflied. Hier gaat het over de resultaten van het werk van Christus. Hier klinkt al een klein beetje in door de jubel, de triomf die de Messias gaat behalen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, Goede Vrijdag, dan zal hij zaad zien. Loon, zegen op zijn werk, loon op zijn arbeid zal hij krijgen. Wat de Heer Jezus gedaan en geleden heeft, dat zal niet voor niets zijn geweest. Zijn zoendood draagt vrucht. En als ik nou goed lees, gemeente, dan zie ik in vers 10, 11 en 12 een zevenvoudige vrucht. Er worden er drie genoemd in vers 10, en 2 in vers 11 en ook nog eens 2 in vers 12. Nu gaat het mij om die eerste drie vruchten in onze tekst. Hij zal zaad zien, hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Wat betekent dat? Vrucht op de arbeid van Christus. Vrucht van het kruis. Vrucht van zijn zoendood. De eerste staat, de eerste vrucht. Hij zal zaad zien. Nadat zijn ziel zich zal hebben opgeofferd als een schuldoffer, dan zal hij zaad zien. Dat wil zeggen een groot geestelijk nageslacht. Nakomelingen. Een nageslacht ontvangen. Het gevolg van zijn bloed en zijn tranen en zijn lijden zal een grote schare zijn van gelovigen, verlosten die verlost zijn van schuld, omdat hij een schuldoffer werd. De Heere Jezus zin speelt daarop in het Nieuwe Testament als hij zegt, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Het is dat zaad dat hij zal zien. God geheiligd zaad. Zoals het tarwegraan in de aarde valt en sterft. En in die weg draagt dat graan veel vrucht. Dat is het zaad. Gouden halmen die van zwaarte schudden. Op die zwarte akker van de wereld. Dat zijn de genade. Dat is Gods genade. Dat zijn de gelovigen. Het bloed der. Nee. Het bloed van de middelaar is het zaad van de kerk. Hij zal zaad zien. Er bloeit een gelovige gemeente op. Hoeveel? Ja, dat staat er niet bij. Hij zal zaad zien. Hoeveel? In vers 11, daar gaan we vanavond over denken. Er staat velen. Velen. Het zal toch wel heel erg talrijk zijn. Zo talrijk als het zand aan de oever van de zee. Als de sterren aan de hemel, als de druppelen van de dauw in de morgen, zo wel. En dat zaad, dat zal hem dienen. Ik moest denken op Psalm 126. Zie je de man van smarten gaan, die hier bedrukt met tranen zaait. Daar gaat de man van smarten, die hier bedrukt met tranen zaait, Gethsemane, sterke roepen tranen. Die zal juichen als hij vruchten maait. En daar gaat het over. Hij zal zaad zien. Vruchten. En met gejuichter goede uur zijn schoven dragen in de schuur. Die gemeente die zalig wordt. Zijn schoven. Die gelovigen uit de Joden en de Heidenen. De Romeinen en de Amerikanen. En de Russen en de Hollanders en de Rotterdammers en de Amsterdammers en blank en geel en bruin en zwart en rood en jong en oud. Zaad. Vrucht. Zondaars, miljoenen, door hem gezaligd. De vrucht van zijn dood is zo groot. Zoveel. Hij zal zaad zien. Dat is een belofte, hè, gemeente. Hij zal zaad zien. Hij heeft daar niet voor niets gehangen. Hij zal het zien. En dat mag voor u en voor mij ook een pleitgrond zijn. Nog steeds gaat deze profetie in vervulling. Nog steeds komen er zondaars tot de zaligmaker. De eeuwen door. God zal er zelf voor zorgen dat dat offer, dat dat rijke vrucht draagt. Ze komen er nog steeds aan, misschien vanmorgen voor u, voor het eerst. Ze komen er nog steeds aan dat zaad dat hem wil dienen, dat dicht bij hem wil zijn. Moedeloze Elia's, stille Maria's, dienende Martha's, twijfelende Thomas'en, roepende moordenaars, smekende bedelaars, bittende tollenaars. Hij zal zaad zien. En ik mag daarop pleiten, o God, met mijn vinger erbij. Hij zal zaad zien. O Heere Jezus, ik bid niet voor mezelf, maar ik bid voor vrucht voor u. Mag mijn ziel, mogen mijn zonen en dochters, mogen mijn kinderen, mogen de gemeenteleden allemaal bij dat zaad van u gaan behoren dat u zal dienen. Dat God geheiligd zal zijn. Ik bid om vrucht voor de Heer Jezus vanuit de Maranatenkerk. Vrucht voor hem. 30, 60, 100 fout. Veel zaad. Veel geestelijke nakomelingen voor deze man van Smarten. Nou, het tweede wat er staat is, hij zal de dagen verlengen. Weet je wat hierin staat? Hij zal de dagen verlengen. Nadat hij zijn ziel gesteld heeft als een schuldoffer. Nadat hij zijn bloed vergoten heeft, de dood is ingegaan, plaatsvervangend. Hij zal de dagen verlengen. Hier gloort de opstanding. Hier gloort de waarheid van de opstanding, die breekt hier door. Over de dood en het graf. Ik leef en ik ben dood geweest, maar hij zal de dagen verlengen. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hier gaat over de opstanding. Jesaja heeft al iets mogen zien dat die man van smarten zou sterven, maar dat hij ook zal leven. Dwars door de dood heen. Er staat in vers 8 dat hij afgesneden was uit het land der levenden. Maar in onze tekst vers 10 staat, hij zal leven. Hij zal de dagen weer verlengen. Niet 15 jaar zoals Hizkia, maar eeuwig. Zo leeft die vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En dan de derde vrucht die in vers 10 genoemd wordt. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Drievoudige vrucht die bloeit aan de boom van het kruis. Veel zaad. Hij leeft altijd, dat zijn de gelovigen. Vrucht voor hem, hij leeft in eeuwigheid. En ook vrucht voor de Vader. Het welbehagen van de Vader zal door de hand van de Heer Jezus voorspoedig, gelukkend, succesvol voortgaan. Het welbehagen des Heeren, dat wil zeggen het werk van de verlossing van zondaars. Door Jezus zal het niet stranden, maar het zal slagen, gelukkend voortgaan. Het zal verwerkelijk worden tegen alle tegenstand en alle afbraak in. Het welbehagen, het werk van de verlossing van zondaars. Dat zal door de hand van Jezus gelukkend voortgaan, door de hand van die knecht, niet door mijn hand. Als God het in mijn hand legt, ik kan het niet vasthouden, mensen. Kan u het vasthouden? Kan u die gevoelens vasthouden? Kan u de Heere Jezus vasthouden? Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. Ik kan het niet vasthouden. Maar gelukkig, God legt het niet meer in de hand van Adam. Die liet het vallen. God legt het ook niet in mensen aan, ook niet in mijn handen. Ik kan u niet vasthouden. Gelukkig dat er staat, wel gij mijn rechterhand wou vatten. Hou u me vast, Heren. Ik kan niet vast. Maar nou ligt het in de hand van de Heere Jezus niet, op voor de hand. En daar kan het dan nooit meer uitvallen. Ziet u dat het meer is dan Adam? Die handen van Adam, die lieten het vallen. Maar de handen van Christus, daardoor zal het werk slagen. Hij laat het niet vallen. Hij laat het niet door zijn handen glippen. Het zal gelukkend voortgaan. Als een stroom. Als een heilstroom. Het vloeit uit God. En die heilstroom die gaat de wereld door. Die gaat Rotterdam door. Die komt vanmorgen dwars door deze kerk heen. Die heilstroom. En het gaat gelukken. En als u het tegenhoudt. Dan gaat het om u heen, dan gaat naar een ander toe. Maar het gaat door, dat werk. Van zaligen van zondaars. Die stroom die vloeit en die is niet meer te stuiten. Dat kan niet meer ingedampt worden. En als de Joden hem verwerpen, dan gaat het naar de heidenen. En als de rijken en de verstandigen het verwerpen, dan gaat het naar de armen en de eenvoudigen en de kindertjes. En als u het verwerpt vanmorgen, nou dan gaat het naar uw neefjes of uw nichtjes. Er is altijd wel iemand in de familie die het lam wil omhelzen. Daar zorgt God voor. Maar het gaat door. Het gaat door. Ja. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Hoe gaat het dan door? Nou, die heilstroom, dat wordt in het evangelie verkondigd. Het welbehagen dat voltrekt zich door het woord, door wat u hoort vanmorgen, wat u ziet. Het behaagt de Heer door de dwaasheid van de preek te behouden die geloven. Dan gebruikt de Heer de prediking van het woord voor. Ja. En zo mogen ook dat is een belofte. Het zal voortgaan. En ik pleit ervoor voor Rotterdam-Zuid. Binnenkort komen weer een aantal leiders, predikanten bij elkaar hier in Rotterdam-Zuid. En dan gaan we spreken over mensen die de stad op hun hart hebben. Gaan ze weer een ander onderwerp ook nou over beginnen. Die de stad op hun hart hebben. Want we hebben een visie voor de stad. Opwekking voor de stad. Wat zou je nou willen voor op Zuid? Waar we dienen. Iedereen zijn eigen kleine plasje kerkwater. Nou, ik zou willen dat het een machtige stroom zal worden. Pleit in het welbehagen des Heren ook voor Rotterdam-Zuid. Ook in de Maranatenkerk. Heren, dat het niet zal mislukken. Dat er nog meer kerken moeten sluiten. Maar dat het mag gelukken. Dat het zal slagen. Niet op onze manier, maar op uw manier. Dat zaad, dat moet worden bijeenvergaderd rondom hem. Die zondaars moeten zalig worden door zijn hand. Gemeente, als u zegt van ja, hoe moet het nou met mij vanmorgen? Door zijn hand. Hoort u? Hoe moet het nou met mij vanmorgen? Door zijn hand. U moet bij de Heere Jezus zijn, zijn hand, om gered te worden. Behouden te worden. En die hand, die gaat nodigend, uitgestoken, naar u uit. Die rechterhand die die redding geeft. Die gaat naar u uit. Hij is het die u zijn vriendschap biedt. Over het brood en over de beker heen. Die rechterhand die staat naar u uitgestoken. Vat je hem aan. Vat je hem aan. Of staat de Heer nou zo en je wil die hand niet drukken. Je geeft hem niet uw hand, mijn zoon, mijn dochter. Geef de Heer uw hand. Kom tot zijn heiligdom. Kom tot zijn tafel. En als hij dat nou afslaat, dan krijg hij straks te maken met zijn linkerhand. Straks aan het eind. Niet bij de tafel, maar voor zijn troon. Die rechterhand van morgen bij de tafel, die zegt kom. En straks voor die troon, die linkerhand, die zal zeggen wegwezen. Ga weg van mij. Wat een verschil. Vanmorgen nog. Kom. En als je nou weigert, dan zegt de Heer straks. Ga weg van mij. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. En ik kijk in zijn handen. Ik zie mijn naam erin gegraveerd. Ik zie mijn naam erin gegraveerd. In zijn handpalmen. Ik zou die hand wel willen kussen. Dat welbehagen des Heren. Daar heeft God behagen in. Door de dood van zijn zoon. Een miljoenen volk van zondaars. Gezaligd en gezegend. Door zijn kind. Weet je wat Gods welbehagen is? Dat is een vol hart. Dat is een vol huis. Dat is een volle tafel. En dat is straks een volle hemel. Amen. We gaan zingen Psalm 34 vers 9.